een wat afwijkende titel deze week. Mag het ietsje meer zijn? Ik denk dat wij die uitspraak, vooral de wat oudere generatie, die kennen we nog wel. Tegenwoordig als we iets kopen bij de supermarkt, dan zit het allemaal netjes verpakt in bakjes met een cellofaan daaromheen. En het gewicht en de prijs die staat er al op. Maar vroeger, als je naar de slager ging of naar de kaasboer en je vroeg ergens om, dan kwam altijd die, of heel vaak, die geëikte vraag. Mag het ietsje meer zijn? Mag er nog iets bij? Wie kan zich dat nog herinneren? Ja, bij de slager gebeurt het nog, zegt Thijs. Kijk eens aan. En ja, denk je, wat heeft dit met een preek te maken? Maar daar komen we zo meteen op uit. Ik had eigenlijk twee titels voor deze overdenking. En de andere die ga ik misschien straks wel even verklappen. Maar we gaan eerst een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 9, van het eerste tot het achtste vers. En dan staat er in Markus 9, vers 1 tot 8. Verder zei hij ook nog: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door de schrik overweldigd. En toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit die wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Weet u, kort daarvoor heeft Jezus het voor de eerste keer over zijn kerk, over de gemeente. Dat was in Caesarea Philippi, dat hij vroeg en zei: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan staat er in Matteüs 16, vers 14 tot 16. En zij antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Weet u, deze vraag stelt God eigenlijk aan een ieder van ons. Wie zeg jij, wie zegt u dat ik ben? En zijn we klaar om deze vraag volledig te beantwoorden? In Romeinen 14, vers 11 tot 12, daar staat: want er staat geschreven: zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Weet u, veel mensen in onze maatschappij die houden nogal sterk rekening met een ander, met de publieke opinie. En als je een vraag stelt, dan gaat men eerst nadenken van: wat denken de anderen daarvan, want ik wil niet afwijken. En zolang de publieke opinie niet voor Jezus is, Ach, hoef ik daar ook niet zo openlijk vooruit te komen. Maar broeders en zusters, bekering is geen gevoel. Bekering is niet iets waar je denkt dat je beter van kan worden. Bekering is gewoon een gebod. Nou hebben wij Nederlanders niet zoveel met geboden. Daar zijn we een beetje allergisch voor. Maar bekering is wel degelijk een gebod. We kunnen dat lezen in Handelingen, hoofdstuk 17, vers 30 en 31. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. En over wie gaat dat? Dat gaat over Jezus. En je zou eigenlijk tegen iedereen kunnen zeggen, geen gezeur van dat wist ik niet. Je moet je bekeren. Nou is dat misschien niet de juiste binnenkomer. Maar God is een heilig God. En God stelt ook vragen. En hij heeft ons ook het antwoord gegeven in Jezus Christus. Accepteren wij het antwoord wat God ons geeft? Nou, waar vond dit allemaal plaats, wat we net hebben gelezen? Dat vond plaats in Banias, tegenwoordig ook wel Panias genaamd. Een plaats waar veel afgodentempels waren. En hier is ook de plaats waar de Jordaan ontstaat uit bronnen, komt hij uit de rots. En de Griekse god Pan, die werd daar aanbeden. Een god die de gestalte van een mens had aangenomen. Ook was dit een plaats waar de Romeinse keizer, Caesar, die werd daar ook aanbeden. Een mens die zichzelf ook min of meer tot een god had willen verheffen of heeft verheven. Een afgod met de gestalte van een mens. Een mens die zichzelf een god noemde. En dan stond daar Jezus Christus, de zoon des mensen. Ja, de zoon van God. En het antwoord van Petrus en ook van de andere discipelen op Jezus' vraag, die was dan ook de volgende. Het antwoord was, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij, Jezus, hij had nu een aantal mensen die hem volgden, die wisten wie hij was. Zij hadden de openbaring van de hemelse Vader ontvangen. Daarom zegt Jezus ook, vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard. Dat is de Vader in de hemel. En Jezus ging vanaf dat moment spreken over zijn gemeente. De gemeente, waar bestaat die uit? De gemeente bestaat uit mensen die weten door openbaring dat Jezus de Christus is. Dat hij de zoon is van de levende God. Het zijn best wel belangrijke vragen. Wie is Jezus? Wat is de waarheid? Zijn er meer waarheden? Zijn er meer wegen om behouden te kunnen worden voor de eeuwigheid? Houdt God rekening met onze verlangens of moeten wij rekening houden met zijn bepalingen en zijn verlangens? Het was onder andere Pilatus die stoeide met deze vraag. We kunnen dat lezen in Johannes 18 vers 38. En dan zegt Pilatus tegen Jezus, wat is de waarheid? Wat is waarheid? Beste mensen, de waarheid is geen opinie, het is geen stelling, het is geen gevoel, het is geen rekenkundige formule. De waarheid die stond vlak voor hem, de waarheid is een persoon en zijn naam is Jezus. En wat is waarheid? Is eigenlijk een totaal verkeerde vraag. We moeten eigenlijk zeggen, wie is waarheid? En ook dan is het antwoord Jezus. En dan gaat Jezus naar een hoge berg. Dat zou best heel goed de berg Hermon geweest kunnen zijn, die daar vlak in de buurt is. En Jezus die neemt dan 3 discipelen met hem mee. Petrus, Jacobus en Johannes. En dan lezen we daar dat er staat: en voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. En toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus. Ik weet niet, ik ben altijd nogal een beetje visueel. En als ik zoiets lees, dan zie ik het min of meer voor mij. U ook? Wat een happening! Hij veranderde voor hun ogen. Zijn kleding werd helder wit. Zo wit als niemand anders ze witwassen kan. Witte kleding is een teken van reinheid. Hij werd daar gepresenteerd als een hemelbewoner. En ook Elia en Mozes verschenen op de berg. 2 belangrijke profeten uit het Oude Testament. En wat doen ze? Ze spreken met elkaar. Het waren Mozes en Elia die in hun hemelse glorie verschenen en met hem spraken over zijn heengaan, over de voltooiing van zijn leven in Jeruzalem. Je zal er maar bij staan. En je mag stiekem meeluisteren naar wat daar gezegd wordt. En je mag stiekem meekijken met wat daar gebeurt. Wat een prachtig moment. Vol van glorie. Vol van heerlijkheid. Vol van vrede en vol van zalving. Vol van, ja, vul maar in. Wie van ons had daar stiekem niet bij willen zijn? Even om de hoek hebben willen kijken. Om te zien wat daar gebeurde. En Petrus, ach ja, je zou bijna kunnen zeggen zoals gewoonlijk, die komt gelijk weer met een voorstel. Rabbi, zegt hij, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Wat geeft hij hiermee aan? Heer, het is mooi met wat er gebeurt. Maar ik heb een idee. Mag het ietsje meer zijn? Mag er nog iets bij? Een paar tenten? Zullen we dit... Heer, ik heb een voorstel. Laten we dit vasthouden. Weet je, mensen hebben de neiging om fijne momenten te willen fixeren. Om die vast te zetten voor tijd en eeuwigheid. Daarom maken we misschien wel zoveel foto's. Dan kunnen we het allemaal nog eens een keer beleven. En wat zeggen we dan? Ik heb het moment vastgelegd. Ik weet zeker dat als Petrus een fototoestel had gehad, dan had hij zijn hele SD-kaartje volgeschoten. Je kunt zoiets beleven, zo'n speciaal moment op een conferentie. En je zou het misschien ook wel willen vasthouden. En je zou de herinneringen wel met je mee willen nemen. Je zou wel dit en je zou wel dat. Maar het is niet de werkelijkheid. Het is een moment dat je eigenlijk niet kan fixeren, kan vastleggen. Wij als mensen hebben die drang. We houden graag van prettige momenten. En daarom krassen mensen hun naam in een boom als ze op een bepaalde plaats iets plezierigs en iets fijns hebben meegemaakt. En daarom staat er in menige schors van een boom: ik was hier. I love Lucy. Ja, dat is geen ex van me hoor, maak je geen zorgen. Weet je, mensen willen dingen vastleggen. Het is zo vertrouwd. Het geeft zo'n goed gevoel. Tradities zijn mooi, maar je moet er ook voor oppassen. En vaak is het ook interessant om naar mensen te luisteren. Soms hoor je mensen en ook christenen spreken over ervaringen die ze 15 jaar geleden met de Heer hebben gehad. Weet u, broeder, toen en toen heb ik dit en dat meegemaakt. Maar de vraag is eigenlijk, wat heb je deze week beleefd met Jezus? Welke groei heb je in de afgelopen tijd doorgemaakt? Wat heb je in de afgelopen maand, in de afgelopen week met hem mogen beleven? Nu, Petrus komt met het idee van de tenten, om daar maar te blijven. Hij wil het moment vastleggen. Hij wil de tijd als het ware stoppen. Heer, we maken hier een nederzetting. We mogen dit niet kwijtraken. Ik bouw 3 tenten en ik blijf zelf al buiten. Als we dit maar niet kwijtraken. Totaal gefascineerd door de setting. Totaal onder de indruk van hetgeen er plaatsvindt. Jezus met zijn hemelse straling. Mozes en Elia. Och jongens, het kan niet op. Gebeurt u dat ook wel eens? Bij een gesprek, dat je dan in één keer zegt, waar waren we ook alweer gebleven? En je dwaalt af, je bent in één keer de draad kwijt. Je ogen zijn ergens anders opgericht en je weet eigenlijk niet, voor een moment niet meer waarover het eigenlijk ging. Je bent even de kluts kwijt, even afgeleid. Iets anders heeft de plaats ingenomen van hetgeen waar het werkelijk om ging. Iets anders stond even op de voorgrond en verdrong de werkelijke inhoud van je gesprek of de conversatie. En waar het eigenlijk om ging, kwam in de schaduw van iets anders. En weet u, dat kan soms ook bij ons geloof gebeuren. Dingen kunnen elkaar verdringen. Dat het ene de plaats inneemt van het andere. En de boze wil dan ook dat we ons bezighouden en druk maken over zaken die er eigenlijk helemaal niet zo toe doen. Zo zijn er allerlei zaken die ons kunnen afleiden van hetgeen waar het werkelijk om gaat. Toen Jezus sprak over zijn dood, toen Jezus sprak over zijn lijden, gingen de discipelen aan de haal met een onbelangrijke bijzaak. Wie van hen de meeste was. Dat was op dat moment helemaal niet aan de orde. En ook wij kunnen bezig gaan met zaken die er misschien minder toe doen. Waar gaat het om? Om de vorm? De grootte van de avondmaalsbeker? Of om het offer van Jezus. Of je gedoopt bent in de Jordaan. Of in een sloot achter je huis. Maakt dat wat uit? Volgens mij niet. Ik weet nog dat een arts die tot bekering gekomen was, die mij opbelde op een morgen en die zei, Anton, ik wil vandaag gedoopt worden. Ik zei, ja, maar we hebben niks voorbereid. Geef niet, zegt hij. Ik weet wel wat. En er was ergens een plas met water. Hij zegt, ik sta nu nog in de operatiekamer. Ik moet eventjes gauw me omkleden. Ik kom eraan en dan dopen. En dan ga ik daarna weer aan de gang. En er was een of andere bruin uitziende vijver in de buurt. En daar hebben we hem gedoopt. Hem en zijn vrouw. En toen we eruit kwamen, zagen we een bord staan. Verboden te baden. Maar dat was al gebeurd. Het belangrijkste was, hij wilde een getuigenis afleggen om een discipel van Jezus te zijn. En zo kunnen mensen zich soms druk maken over het feit, toen je gedoopt werd, ben je toen wel helemaal ondergegaan? Of is je kuif droog gebleven? Maar als we de kerkgeschiedenis volgen, zien we dat bepaalde dingen soms langzamerhand in de schaduw zijn geraakt. Dingen die belangrijk zijn, beschouwen we nu misschien als achtergrondzaken En zaken die helemaal niet relevant staan nu op de pagina en die stelen de show. In Italië is Jezus in de schaduw komen te staan. En de Maria-verering staat helemaal bovenaan. Dat is heel langzaamaan gegaan. Stap voor stap is Jezus van zijn plaats verdrongen. En zo is vastgesteld op een pauselijk bevel in het jaar 1950 dat 15 augustus Maria hemelvaart. De dag waarop zij als koningin naar de hemel is gegaan, net als Jezus is heen gegaan op de wolk. Ik heb beelden gezien waar Maria staat afgebeeld met het kindje Jezus in haar armen en onder haar voet vertrapt zij de kop van de slang. Het accent is helemaal verlegd. Men weet niet meer waarom het gaat. En eigenlijk zijn er maar twee beelden die de... Dan heb ik het even over Italië. Eigenlijk maar twee beelden die Italianen krijgen van Jezus. Als een babytje in de armen van Maria. En als iemand die dood is en die hangt aan een kruis. Dat zijn de twee beelden. En ik geloof dat het onze taak is in deze samenleving om Jezus te presenteren zoals hij werkelijk is. Het accent is verlegd. Men weet niet waarom het gaat. Men is afgeleid. En men wil iets vasthouden wat men mooi vindt uit de overlevering. Moeten wij dat soms ook niet in ons leven doen, een beetje orde op zaken zetten? Weer eens leeg worden, niet om met het verkeerde, maar om met het echte, het originele en het waarachtige gevuld te worden. Hetgeen op de voorgrond moet komen, dat weer de ruimte geven en dingen die niet relevant zijn, naar de achtergrond laten verdwijnen. Misschien is het goed God bij dit proces te betrekken. Hij weet immers waar alles op zijn plaats moet zijn in ons leven. Hij kent alles binnen en rondom ons heen. Nu het lijkt of er met Petrus zoiets aan de gang is. Hij is helemaal onder de indruk van hetgeen wat daar dan plaatsvindt. En dan staat er in Marcus hoofdstuk 9 vers 7. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Weet u, God spreekt altijd duidelijke taal. Hij fluistert niet en hij spreekt niet binnensmonds. Maar hij zegt, dit is mijn zoon en luister naar hem. Petrus laat je niet afleiden door alles wat daar is. Het gaat niet om de toeters en de bellen. Het gaat niet om het moment, het gaat niet om de ervaring. Je hoeft niet te fixeren dat moment en het vast te leggen voor de eeuwigheid. Het gaat om de Zoon van God. Het gaat om Jezus. En luister naar hem. En wat staat er in de Bijbel? Dan is daar een wolk. Normaal is het zo dat als je in de wolken bent, dan zie je de dingen soms niet meer zo duidelijk. Kunt u zich dat nog herinneren uit uw jeugd? Verliefd tot over je oren. Je bent helemaal in de wolken. En er zijn bepaalde dingen die je niet meer snapt. Hier gaat het ook over een wolk. Maar deze wolk die brengt duidelijkheid. En ik vind het eigenlijk de mooiste tekst uit deze overdenking. Markus 9, vers 8. En opeens, toen die wolk daar kwam, en opeens rondkijkende, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Nou, dat was de andere titel die ik ook voor deze preek had. Jezus alleen. Terug bij hem om wie het echt ging. Terug bij hem om wie het echt gaat. Terug bij Jezus en bij hem alleen. Mensen, het gaat om Jezus. God zei het zelf. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Laat je niet afleiden. Probeer geen momenten te fixeren, vast te leggen. Het zijn niet die momenten, het is Jezus. Het is niet die bepaalde spreker, het is niet die bepaalde conferentie, die meeting, het zangfestijn, de samenloop, de happening. Het zijn niet de ervaringen, het is Jezus. Het zijn niet de gevoelens, het is Jezus. En weet u, heel vaak als het zo is dat er wordt gezegd, mag het ietsje meer zijn? Dan zit de boze erachter, weet u dat? We gaan even naar het boek Genesis. God spreekt daar tegen Adam en Eva en die zegt, op de dag dat jullie daar en daar van zullen eten, van die boom zullen eten, zult gij voorzeker sterven. Nou, zit geen woord Spaans bij? Zo duidelijk. Op de dag dat jullie dat zullen doen, zul je voorzeker sterven. En dan komt de slang aanschuifelen. Uit de tuin. De tuinslang. En wat zegt hij? Ik heb iets meer. Mag het ietsje meer zijn? Wat God zegt is niet waar. Want op de dag dat je daarvan gaat eten, zul je niet sterven, maar dan zullen je ogen open gaan. En wat hij eigenlijk zegt, mag het ietsje meer zijn? En hij doet er wat bovenop. Bovenop het woord van God. Bovenop wat God zojuist gesproken heeft. En ook in onze kringen, daar liggen best wel verleidingen om terecht te komen in allerlei vormen van religieuze uitingen. Maar laten we één ding nooit en nooit en nooit vergeten. Het gaat om Jezus en om hem alleen. We kunnen zoveel waarde gaan hechten aan uiterlijke zaken. We kunnen zoveel, ja, gaan onderstrepen wat wij denken dat belangrijk is. Maar als we één ding maar nooit vergeten. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. En de vraag van Jezus is, maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En stel niet de vraag, wat is de waarheid? Maar stel eerder de vraag, wie is de waarheid? En het antwoord op al deze vragen is maar één naam. En dat is Jezus. Onder de hemel en op de aarde is ons geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Mag het ietsje meer zijn? De vraag van de slager en de kaasboer. Maar wat ik steeds meer merk, dat ook in religieuze contexten je deze vraag soms veel vaker hoort. Mag het ietsje meer zijn? Jezus en dit. Jezus en dat. Jezus en de maagd Maria. Jezus en andere vormen. Ik geloof niet dat er redding is voor de eeuwigheid buiten Jezus om. En zij zagen niemand meer dan alleen Jezus. Kunnen we hier wat mee? Heeft u dat ook wel eens het idee dat, ja, dat soms ons bepaalde dingen worden opgedrongen, ook in de religieuze wereld? Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Als u mij de vraagt, als het om het geloof gaat en als het om Jezus gaat, als u aan mij vraagt, mag het ietsje meer zijn? Dan is mijn antwoord nee. Hemelse Vader, Petrus had gelijk een idee. Laten we er iets bij doen. We bouwen hier een tentkamp en we maken er een feest van. En we houden het vast. Hij wilde iets toevoegen aan hetgeen wat daar plaatsvond. Heer, en zo kan het ook in ons leven gebeuren dat we... Ja, dat we denken van is dat wel genoeg? Moet er nog niet wat bij? Maar Heer, toen kwam de wolk en de stem. En toen zagen zij Jezus alleen. En dat was genoeg. Heer, de slang die zei, als je van die boom zal eten, dan zullen je ogen open gaan. Heer, ik bid u dat onze ogen open gaan en wij u zien en u alleen. Amen. Amen.